In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 146e psalm en daarvan het vijfde vers, ook psalm 146 vers 5. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten, gelden doet. En wat er verder volgt in vers 5 van de 146e psalm. We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthië. Het achtste hoofdstuk en daarvan willen we lezen de versen 1 tot en met 15. De schriftlezing 2 Korinthe 8, de versen 1 tot en met 15. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goedgedadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, om met veel vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening, die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods, alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, omdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is uw oor maar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, omdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet, omdat anderen zo verlichting hebben en gij verdrukking. Maar omdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat de gelijkheid worden, gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Leiden wij ons geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Dus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, 2 Korinthe 8, en daarvan het negende vers, 2 Korinthe 8, vers 9, waar het woord van de Heere onze tekst sluit. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. We willen met elkaar gaan zingen uit de 40ste psalm en daarvan het 8ste vers. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht. En wat er verder volgt in het 8ste vers en straks aan het einde van de dienst of thuis op een andere wijze, is ook gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 70ste psalm. En daarvan het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God. Mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Vers 3 van de 70ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als ik aan jullie jongens en meisjes de vraag zou stellen wat jullie zouden willen worden, wat zou je dan antwoorden? Misschien droom je er wel van dat je later heel erg rijk mag worden. Want rijk worden is iets dat velen van ons toch wel graag zouden willen. Daar doen we ons best voor. Daar werken we hard voor. Daar studeren we voor. We dromen misschien wel van een groot huis, een dure auto, een belangrijke baan, veel geld, een hoog inkomen. En we vinden het ook knap als een straatschoffie, als die opklimt tot miljonair. En we hebben er ook waardering voor als iemand die in een lage sociale klasse is opgegroeid, dat hij zich weet op te werken tot een rijk persoon met veel bezittingen. Zo'n verhaal maakt indruk. En zo'n levensweg trekt ook vaak de aandacht. Arm worden daarentegen wil niemand. Stel je maar eens voor dat een miljonair zou besluiten om al zijn bezittingen weg te geven aan iemand anders. Hij neemt er zelf vrijwillig afstand van. Hij geeft zijn auto weg aan iemand die hij niet kent. Hij verkoopt zijn huis en hij gaat op straat leven. En het geld wat hij ervan krijgt, geeft hij weg aan een goed doel. En dan zijn wij toch geneigd om te denken bij onszelf, wat doet die man nou eigenlijk vreemd? Waarom gaat hij nou deze weg? En toch, en natuurlijk dat ligt veel hoger en dat gaat veel dieper. Is dat nou hetgeen dat de Heere Jezus Christus heeft gedaan? Hij was rijk, maar hij is arm geworden. En daarmee wordt eigenlijk heel het kerstevangelie in één volzin samengevat. We zien dat terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking, zo arm werd de heiland. Drie gedachten. Wat hij was, wat hij werd en wat hij geeft. Zo arm werd de heiland. Wat hij was, wat hij werd en wat hij geeft. Daar hij rijk was. Als we het ontleden is het eigenlijk maar een bijzinnetje in het geheel van vers 9. Sowieso zouden we heel vers 9 nou niet 1, 2, 3 verwachten in de context van hoofdstuk 8. Want het gaat in dit hoofdstuk namelijk, en als u een bijbeltje hebt waar wat teksten boven ieder hoofdstuk geschreven staan, dan ziet u dat ook wel. Het gaat in dit hoofdstuk namelijk om de collecte voor de arme christenen in de moedergemeente van Jeruzalem. En elke pas gestichte zendingsgemeente doet mee aan de inzameling. En de armlastige gemeenten van Macedonië, die vormen daarbij een goed voorbeeld. Want die geven gul en royaal, geven ze voor de moedergemeente in Jeruzalem. De bereidheid om te geven neemt in de gemeente van Korinthe echter af. En dat terwijl Korinthe toch een rijke gemeente was. En daarom doet Paulus in dit hoofdstuk een moreel appel aan die gemeenteleden tot offervaardigheid. En de apostel die motiveert deze aansporing nou met de woorden uit onze tekst. We laten vandaag de context van onze tekst maar buiten beschouwing, waarin dus de apostel inzoomt op de noodzaak om gul te geven aan de minder bedeelden. Deze zondag, direct aansluitend aan de kerstdagen, willen we vooral letten op de woorden van onze tekst zelf. Want die geven toch precies weer wie Jezus Christus was. Daar hij rijk was. Rijk. Dat was hij. Onmetelijk rijk. Van eeuwigheid af was hij samen met God de Vader en God de Heilige Geest, de drie enige en eeuwige God. God uit God, licht uit licht. En zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij was als kind bij de Vader. Hij was de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En als zoon van God deelde hij in de heerlijkheid en de majesteit van God. En de engelenmacht in de hemel, die boog zich in aanbidding voor hem neer. De engelen zongen hem dag en nacht de lof en de eer toe. En ze dienden hem in de hemelse zalen. Hij was daar omringd door een hemels heerleger die het ook zong. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Hij was bekleed met goddelijke eer. En in zijn hoge priestelijk gebed beleed de Heere Jezus dat ook. Zoals we het van hem lezen in Johannes 17. Dat hij eer de wereld was, heerlijkheid bezat bij zijn Vader in de hemel. Hij was daar gezeten in de schoot van de Vader. En van eeuwigheid af was hij als spelende voor het aangezicht van zijn Vader in die hemelse heerlijkheid. Hij heeft de hemel tot de troon en de aarde tot een voetbank voor zijn voeten. En hij deelde ook in de macht die zijn Vader had. Daarom lezen we ook van hem in Johannes 1, het derde vers. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alles was dus ook door hem voortgebracht. Alle dingen op de aarde bestaan door hem. Alle dingen zijn hem onderworpen. Hij bezit ook alle macht. En er is niets, of Christus kon daarvan zeggen, dat is van mij. Het gedierte van het woud, de beest op duizend bergen, het wild van het veld. Ze denken aan de woorden van de 24e psalm. Aarde, een volheid met schades die daarop wonen. Alles behoorde hem toe. Bovenal waren de Vader en de Zonen aan elkaar verbonden door de band van de eeuwige liefde. En wat een vreugde was dat voor de Zoon om te mogen delen in de liefde van de Vader. Niemand heeft ooit zo Gods liefde gekend als Christus. En de Zoon, die was die oneindige liefde van de Vader, was die ook waardig. We zouden kunnen zeggen dat van eeuwigheid af die liefdestromen uit de boezem van de Vader voortvloeiden naar de Zoon. Waardoor we het ook lezen. Johannes 3, de Vader heeft de Zoon lief. En hij bezat daarmee alles. Want wie Gods liefde bezit, die is ook waarlijk rijk. En Jezus Christus, die was onuitsprekelijk rijk toen hij daar verkeerde in de hoogste heerlijkheid in de hemel bij zijn Vader. Een rijkdom die met geen mensenpen te beschrijven valt. En die door geen mensenmond te verklaren valt. Als we daarover denken, worden we stil. En blijft er slechts een stamelen over. Dat ging zo diep. En het reikte zo hoog tegelijk. Christus Jezus, die God is, te prijzen tot in der eeuwigheid. Daar hij rijk was. Maar dan ook de tweede gedachte, wat hij werd. Want van deze Christus geldt nu wat we lezen in onze tekst. Daar hij rijk was, maar dan komt er ook het vervolg, dat hij arm is geworden. Dat hij arm is geworden daar hij rijk was. Christus, de eeuwige, de heerlijke, de majesteitelijke, die zich heel diep vernedert. En die neerdaalt vanuit de hoogste hoogte en afdaalt tot in de diepste diepte. En dan moeten we daarbij goed opletten. Zijn offer begint niet pas als hij die kruisweg opgaat. En zijn arm worden begint niet pas daar als hij gelegd wordt in die kribbe in Bethlehemstal. Maar zijn vernedering, die begint al in de hemel. Toen hij in de stilte van de eeuwigheid zich bereid heeft verklaard om borg te willen zijn. En hij het zei tegen zijn Vader: zend mij maar, laat mij maar gaan. Want ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Toen hij naar de aarde kwam, legde hij zijn glorie en zijn hemelse heerlijkheid af. Vrijwillig. Dat is toch wonderlijk, is het niet? Want ja, je zou toch liever als een prins geboren willen worden in een paleis. Maar de koning der koningen, de prins van de hoogste hemelen, die koos er vrijwillig voor om gelegd te worden in een beestenstal voor de dieren. En die koning der koningen, voor wie iedereen moest buigen, die daalde nu zo diep neer dat hij arm wilde worden. En dat is toch het wonder van het heilsfeit van Kerst. Hij die rijk was, die arm is geworden. Waar de apostel Paulus op een andere plaats ook over heeft geschreven. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Kijk, het gebeurt vandaag de dag nog wel eens, trouwens ook in het verleden, dat mensen van het koninklijke huis besluiten, mag ik het zo zeggen, om daaruit te stappen. Eerder van het jaar gebeurde dat nog in Engeland, waar de Britse prins Harry ook afstand heeft gedaan van zijn koninklijke titels en niet meer in aanmerking wilde komen voor een plaats in de rangorde van mogelijke troonpretendenten. Daardoor verloor hij een aantal privileges, bezittingen en ook geld. Jezus Christus heeft van alles afstand gedaan. Vrijwillig. Hij had immers als die zegenvierende koning, had hij op een strijdwagen, had hij Israël kunnen binnenrijden. En had hij daar de macht kunnen grijpen. En had hij alle vijanden ook kunnen uitschakelen. Maar hij wilde die weg niet gaan. Hij is arm geworden. Heel arm. Als we denken aan zijn geboorte. Als er voor hem geen plaats was in die herberg. En hij werd neergelegd in een beestenstal. En hij in doeken werd gewikkeld om de schaamte van zijn naaktheid te bedenken. En al snel daarna, hoe Herodes uit was op zijn dood en hoe hij op de vlucht moest gaan voor die wrede koning. Heel zijn leven op aarde was het niet eigenlijk het bestaan van een zwerver. Hij, zo lezen we toch ook bij de evangelist Matthäus, die nergens een plaats had waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid, beladen met vele zonden. En als we dat zo bedenken en dat op ons laten inwerken, dan rijzen de vragen toch omhoog. Is dat nou een koning? Is hij nou de lang verwachte Messias? En is dat de heerser uit het huis van David? En is hij degene die Israël zou verlossen? Waar is dan zijn paleis? En waar is zijn koninklijk ambtsgewaad? En waar is zijn kroon? En waar is zijn troon? Niets van dit alles. Bij zijn geboorte geen luister, nog majesteit. Maar weggestopt in een beestenstal zag hij het levenslicht. En afgelegen van alle mensen bracht hij zijn eerste levensdagen op deze wereld door. En er was niemand die naar hem omzag. En er was ook niemand die naar hem had uitgekeken. En die armoede, die is heel zijn leven lang gebleven. En ten volle komt hij tot uiting in de ontluistering aan het kruis. Zie dat verschil. Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, bekleed in de hemel met de hoogste heerlijkheid. Jezus Christus, de eerstgeborene van Maria, liggend in die kribbe, kruipend door de hof, hangend aan het kruis van een koning in heerlijkheid, werd hij een knecht in nederigheid. En nam hij het kleed aan van een dienstknecht en ging in dat kleed gebukt onder de heilige wet van God. U hebt daar vanochtend iets over mogen horen die op hem drukt. En hij werd zo arm dat hij bedolven raakte onder de schuld van zijn volk. En hij moest daarvoor betalen. En hij moest ook hun straf dragen. En hij moest de zonden van zijn volk op zich nemen. En hij heeft zich ontledigd, dat van de glans en van de rijkdom die hij bezat, dat er niets meer van bleek. Hij werd bespot, gehoond en gelasterd. En alles raakte hij uiteindelijk kwijt. Zelfs dat laatste kleed wat werd van hem afgerukt, waar de soldaten uiteindelijk om hebben gedobbeld. Zijn waardigheid raakte hij kwijt toen hij daar hing aan het kruis ten hoon en spot. Maar bovenal, zijn vader raakte hij kwijt. Hij hing daar, verstoten door de mensen, verlaten van zijn vader. Dat was toch wel de diepste armoede, dat hij God kwijtraakt. Die band der liefde, het hoogste en het heerlijkste wat hij had, werd doorgesneden. In de hemel was hij rijk aan de liefde van zijn vader, maar het kruis ontlaadde Gods toorn zich over hem. En daar hing hij als mens onder het oordeel. En zijn vader, die zijn handen van hem had afgetrokken. En hij hing daar, tussen hemel en aarde. En hij had bij God geen enkel recht meer. En dan zal hij de klacht van de Godverlatenheid uitschreeuwen. En ziet u, dat kind in de kribbe, die man van smarten aan het kruis. Hoe arm is hij geworden. En dat is nou kerst, de menswording van Gods Zoon. Het arm worden van hem die bekleed was met de hoogste heerlijkheid. Nergens was hij welkom. Nergens was er een plaats voor hem. Ja, een koningskind die gelegd werd in een voerbak voor de beesten. Hij werd wat hij niet was, mens. En weet u, mens, wat het betekent om mens te zijn? Dat wil zeggen, onder het oordeel zijn. Een voorwerp van Gods toorn te wezen. En dat is de werkelijkheid achter kerst. En dan vervalt toch elk liefelijk romantisch verhaal. Maar leert kerst ons de naakte waarheid van ons zondaarsbestaan. Hij die in de wereld kwam om arm te worden. Ja, vandaag de dag in onze samenleving worden armen gerangschikt bij een bepaalde groep mensen. Mensen die steun nodig hebben, mensen die zichzelf niet kunnen redden. En als iemand heel rijk was, maar dan arm is geworden, dan zeggen we vaak van, die heeft iets verkeerds gedaan. Zijn geld misschien verkeerd besteed, of verkeerde acties, verkeerde zakelijke handelingen verricht. In elk geval is die mislukt. Nu hij, die rijk was in de hoogste heerlijkheid, die werd geboren in armoede. Hij die de wereld droeg met een arm der macht, die nu zelf gedragen moest worden in de armen van moeder Maria, als een klein en hulpeloos kind. Toch koos de Heere Jezus Christus ervoor om arm te willen worden. Ja, waarom eigenlijk? Waarom deed hij dit? Waarom moest hij dat hemelse kleed afleggen en in diepe armoede naar de wereld komen? Waarom heeft hij ervoor gekozen om arm te worden? Dan zullen we dan elk woord uit onze tekst ook gaan spellen. Ook leren toe te passen op ons eigen leven. Want dan zegt Paulus dat erbij. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Dus daarom legde hij zijn hemelse heerlijkheid af. Daarom nam hij de gestalte aan van een dienstknecht. Daarom liet hij zich wegstoppen in een beestenstal. Daarom groeide hij op in dat verachtelijke Galilea der heidenen. Daarom moest hij onder het oordeel komen. Waarom? Om uwentwil. Zo leert de apostel. En is dat niet aangrijpend en ontdekkend tegelijk? Hij deed dat omdat hij onzer één moest worden. Wij waren immers rijk. En we waren geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En we waren bekleed met de gaven van God. En we waren in staat om te leven naar de wil van God. En in het paradijs deelden wij in de volkomen gemeenschap met God. En was er harmonie tussen de schepper en het schepsel. En was de mens, haar Adam, die was rijk. Door de val in Adam stortte de mens zich neer van een top van eer in een eeuwige verwoesting. En alles wat hij had, is hij kwijtgeraakt. Dat beeld Gods in gruzelementen gevallen. En hij heeft zichzelf moedwillig van al die gaven beroofd. En van een kroondrager is die mens een veroordeelde geworden. Verdorven door de zonde. Onbekwaam tot enig geestelijk goed. Schuldenaar voor God, omdat hij de wet heeft overtreden. Tegen Gods gebod is opgestaan. Tegen God is opgestaan. En tegen Gods gebod heeft gezondigd. De mens, hoe rijk was die mens niet in de heerlijkheid van de Hof van Eden. Maar buiten die hof, waar we allen geboren zijn, buiten die hof, is de mens arm geworden. Alles is die mens ontnomen. En hij staat daar. Zonder rechten tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Alles verbeurt en verspeeld. En dat is nou de hopeloos verloren toestand van ons mensen. Tegen de hemel gezondigd en niets op zak te hebben waarmee wij God zouden kunnen betalen. Maar we leven in een staat van vervallenheid van God. En we leven in een staat van vijandschap tegen God. Wij zijn arm. Straatarm. En we hebben helemaal niets wat we God kunnen aandragen. Maar wij zijn mensen die liggen onder het rechtvaardige vonnis van God. En we zijn alles kwijt. Onze kroon. Onze troon. Ons leven, onze eer, wij die een kind van God waren, maar moedwillig banden hebben aangeknoopt met de Satan en ons verbonden hebben aan de vorst der duisternis. Hebt u dat bij ontdekkend geesteslicht al leren verstaan? Hebt u uw armoede al leren inleven? Want van onszelf, zo ligt het toch of niet? Van onszelf menen we rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. Zegt u misschien, ik arm? Komt u daar nou bij? Ook materiële zaken al helemaal niet. Maar ook, ik voel me niet ongelukkig. Ik voel me niet arm. Ik vind dat het eigenlijk allemaal best wel gaat in mijn leven. Zou dat dan misschien niet des te meer uw armoede voor God tekenen? Dat u zo arm bent, dat u uw nood en uw ellende en uw armoede geen eens voelt. En juist daarom moest die enige geboren zoon van God, als de eerstgeborene van Maria, gelegd worden in de kribbe. Want zijn komst is nou een prediking van onze armoede en van onze hulpeloosheid en hopeloosheid. Want als hij daar zo ligt in die kribbe van Bethlehem stal, dan predikt dat ons wat er van ons leven geworden is. Want die rijke Christus, bekleed met majesteit en met heerlijkheid, die had niet arm hoeven te worden. Als wij in de staat der rechtheid staande waren gebleven. En als wij die gemeenschapsband met God niet doormidden hadden gescheurd. Kerst etaleert dus ook niet onze rijkdom. Kan het soms zo wel eens schijnen. Supermarkten een recordomzet hebben gemaakt. Bakkers en slagers evenzo. Dan kan het wel eens lijken dat kerst in het welvarende Westen en ook kerst op Urk iets leert van onze rijkdom. Maar kerst legt nou juist onze armoede bloot. Dat liefelijke kind in de kribbe, dat wijst ons onze verlorenheid aan. Hij is neergedaald in de armzalige staat van een mens. Hij kwam om één onzer te worden. Één in onze armoede. Hij deed dat om uwent wil, zo zegt Paulus. Arm geworden om uwent wil. Omdat hij met innerlijke ontferming bewogen was over arme zondaren, wilde hij die rijk was, arm worden. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat hij geeft. Want zo kwam hij naar de aarde en nam hij de gestalte van een dienstknecht aan. En opnieuw die vraag, waartoe? Met welk doel? Lezen we ook in onze tekst, aan het slot. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is dus het doel van zijn komst. We zouden kunnen zeggen, kerstfeest is een ruilfeest. Christus, die rijk was, die heel arm werd, opdat een arm mens, dat hij die zou bekleden met rijkdom. Gods heil, de zaligheid, die komt dus via, mag ik het zo zeggen, via de armoede van Christus, komt hij het leven van een zondaar binnen. In die kribbe ligt een arm geworden Christus. En in die weg van diepe vernedering heeft de borg een grote rijkdom verworven. Want hij daalde niet alleen neer tot in die kribbe, hij werd ook voorwerp van spot en van verachting. Hij liet het gebeuren dat ze hem hebben afgewezen. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En hij koos ervoor, vrijwillig, om bij de afslag Gethsemane de kruisweg in te slaan. En hij moest de weg gaan tot aan het kruis. Hij moest ondergaan. Al hetgeen de soldaten hem aandeden. Dat ze hem hebben bespot. Dat ze hem hebben bespuugd. Dat ze hem in het gezicht hebben geslagen. Dat ze de doornenkroon op zijn hoofd hebben gedrukt. Maar hij wilde buigen. Buigen en buigen. Al dieper, tot hij daar was, in de diepte van de Godverlatenheid. En slechts in die weg, van die totale vernedering en totale ontlediging, heeft Christus als de borg de volle rijkdom verworven. En is hij het die arme zondaren rijk maakt. En wilde hij de dood ingaan om voor hen het leven te verwerven. En wilde hij het vonnis ontvangen om voor hen vrijspraak te verwerven. En betaalde hij hun schuld opdat zij het kapitaal van het eeuwige leven zouden mogen ontvangen. Hij die arm is geworden om uw armoede over te nemen. En als u daar zit in uw armoede. En als u door Gods geest ontdekt bent aan de schuld in uw leven. Als u moet buigen. Terwijl het faillissement over uw leven wordt uitgesproken. Als uw geweten u aanklaagt. Als de wet u veroordeelt. Als je daar staat voor een heilig en een rechtvaardig God, maar jezelf geen cent hebt om te betalen. Hoor wat dat kind in de kribbe u toeroept. Ik voor u. En hoor wat die man van smart aan het kruisje toeroept. Ik voor u. En zo ligt in die arm geworden Christus toch een onuitsprekelijke rijkdom. In hem ligt de vergeving van al uw zonden. En in hem ligt de betaling voor uw schuld. En door hem kunt u verkrijgen het recht op het eeuwige leven. En aan het kruis is het toch God de Vader die hem als het ware wegstoot in de verdoemenis, opdat hij de verdoemenis die op u en jou ligt, zou opheffen. Zo neemt Christus alles tot zich. Maar er is nog iets in onze tekst wat we beslist niet mogen overslaan. Dat is het begin. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. De Corinthiërs, die wisten dus heel persoonlijk van die genade van de Heer Jezus. Van de gave van de Heer Jezus in hun eigen hart en leven. En hoe ligt dat nou bij ons? Weet u het? En weet jij het? Oh, we moeten vandaag de dag moeten we heel veel dingen weten. Op allerlei terreinen wordt van ons heel veel kennis gevraagd en daarom moeten jullie op school ook veel leren, jongelui. En kan het best zijn dat u een bijscholingscursus moet volgen om nieuwe ook kennis op te doen voor uw werk. Maar dit is nou het eerste en het allerbelangrijkste wat wij moeten weten. Maar dan niet zoals de feiten met bijvoorbeeld geschiedenis, dat je een aantal jaartallen uit je hoofd kent. En dat je een aantal plaatsen uit je hoofd kent en wat er allemaal in een bepaald jaar ergens is gebeurd. Maar dit is meer een weten. Zoals je weet hoe zout smaakt. En wat een zoete smaak bij je achterlaat. Dit is een bevindelijk weten. Iets wat door je heen is gegaan. En waarvan je, om in diezelfde woorden maar te blijven, waarvan je de smaak ook persoonlijk hebt geproefd. En dat wordt nou geleerd. De school der genade. Waar de hoogste leraar Jezus Christus onderwijs geeft. Door zijn woord en door zijn geest. En dat onderwijs is nodig. Want wij verstaan het van onszelf niet. En we vinden ons van onszelf niet arm voor God. En daarom hebben we die hoogste leraar nodig. Die in zijn hand komt met de wet. En ons daaruit onderwijst. Waaruit kent gij uw armoede? Waaruit kent gij uw ellende? Dat leert ons, ja, wat eist die wet? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Van onszelf voelen we ons niet arm en hebben we daarom ook geen behoefte aan de Heere Jezus Christus. En leven we aan hem voorbij. En zijn we meer als een fariseer. En een fariseer die ook rekent en die telt. En een fariseer plust wat en die mint wat. En uiteindelijk komt hij erop uit. Ja, nog wel een batersaldo ook tegenover de Heer. En dan heeft hij geen borg nodig. En als ik in mezelf nog rijkdom vind, dan zie ik geen rijkdom in de Heere Jezus Christus. Maar juist daarom is het zo nodig dat op die school der genade Christus als die hoogste profeet de wet gaat hanteren. En met die wet komt te spreken in uw leven. En de schuld in uw leven openlegt. Opdat u waarlijk arm gemaakt wordt voor God. Want juist zo'n arme, zo'n failliete, zo'n bankroete zondaar, die verstaat de genade die er ligt in de Heere Jezus Christus. Begrijpt u dan dat woord wat de oude vroeger vaak gebruikte? Armmakende genade. Dat is nodig. Armmakende genade. Waardoor alles wat een mens nog bezit, dat ook van hem wordt afgenomen. In de ogen van de ziel moeten door de Heilige Geest ervoor geopend worden dat wij alles kwijt zijn en dat zelfs onze gerechtigheden niet meer zijn als een wegwerpelijk kleed. En bent u nou ooit echt arm geworden voor God? Echt arm. Straatarm, dat u niks meer heeft. Want zelfs een arme, die kan nog vasthouden aan dat kleine beetje wat hij heeft. Zoals ik ergens dat beeld las van een zwerver. We kennen allemaal dat beeld wel. Misschien hebt u wel eens ergens een zwerver gezien op een station. Misschien op een andere plaats waar u was, maar zo'n zwerver die in zijn hand een plastic bekertje heeft. En uit dat bekertje heeft die zwerver al vele keren gedronken. En je kijkt eens naar dat bekertje en je hebt zoiets van, het bekertje dat is veel te vies en dat is helemaal niet gezond voor die man dat hij daaruit gaat drinken. En dan zeg je tegen die zwerver, gooi die beker nou eens weg. Maar het is het enige wat die zwerver heeft. Het is een zwerversrijkdom. En daar wil hij geen afstand van doen. Ziet u hoe een mens nou in elkaar steekt? Dat hij zelf zo aan zijn armoede kan vasthouden. Dat weinige dat hij heeft, die traan, die zucht, die klacht, dat versje, die tekst. Toch moet hij dat alles ook kwijtraken. Ja, dat zelfs het kleine beetje wat hij heeft, dat bekertje, dat hem dat nog uit de handen wordt geslagen. Dat je zo met lege handen de zaligmaker mag ontvangen. Want het is toch in die weg waarin er niets meer van onszelf overblijft, dat je een gepast voorwerp wordt voor Christus en zijn weldaden. Zolang je zelf nog wat hebt en u zelf nog wat voelt, heb je geen borg nodig. Maar waar je alles kwijtraakt, ja, dan raak je aangewezen op Christus. Snapt u nou waarom ze spreken over armmakende genade? En waarom, hoe paradoxaal dat ook klinkt, waarom het zo rijk is als Gods geest je arm maakt? Want kerst vier je niet in je beste kleding. En kerst versta je ook niet als je op zijn kerstbest gekleed gaat. Maar kerst vier je met je vuile vodden, met je gescheurde kleden, met je bedelaarsgewaad. Maar juist in uw armoede ontmoet u Christus. En in uw ellende krijgt u Christus nodig. En bij die nood van uw leven raakt u verlegen om Christus. Want juist voor zulke arme stakkers is hij het brood des levens en de fontein vol genade. En bij die kribbe verbleekt toch al onze rijkdom. Misschien had u het wel gedacht vrijdag of gisteren naar Bethlehem te kunnen gaan. Met uw zakken vol en met uw handen vol van alles wat u hem zou kunnen aanbieden. Dacht u hem aan te kunnen bieden dan? Hoe harder u werkt, hoe groter uw schuld wordt. En maar met al dat werken wordt de schuldrekening alleen maar hoger. Rechtvaardigen en rijken in zichzelf, die missen de afslag Bethlehem en leven daaraan voorbij. Maar als alles u wordt ontnomen, en als u bent, wordt wie u bent voor God, een goddeloze, een vervloekte, een vijand, een zondaar, dan blijft slechts genade over. En is het dan niet heerlijk als u failliet mag gaan, werkelijk bankroet mag zijn? Want zo'n failliete zondaar, die strekt zich uit naar de rijkdom van de genade die er is in Christus Jezus. En wees dan ook niet bevreesd om met uw armoede uit te gaan tot de Heere Jezus Christus. Want hij werpt u niet uit en hij stuurt u ook niet weg. Maar hij wil juist zulke arme zondaars rijk maken door zijn offer. En hij roept het u toe. U die daar zit in uw armoede en in uw ellende. Hij zegt het, geef mij uw armoede. Geef mij jouw ellende. Geef mij uw zonde. Je krijgt er van mij voor terug. Mijn gerechtigheid. Mijn vrede. Mijn vrijspraak. En mijn verlossing. Hoe zie je dan toch op die arm geworden Christus. En is hij dan niet schoon, heerlijk en begeerlijk? Kom toch tot hem. U zegt, ik voel me niet arm. Kom toch tot hem. U zegt, ik heb hem niet nodig. Kom toch tot hem. En belijd het hem. En erken het hem zoals u zich voelt. Hard en goddeloos misschien. Vraag hem dat hij je arm maakt. Want het is die arm geworden Christus die ook echt rijk maakt. Want hij is het immers die met zijn kruisverdiensten het recht op het eeuwige leven heeft verworven. En bij hem is het te verkrijgen, de goederen van genade, verlossing en vrede. Rechtvaardiging en heiliging, ze zijn te verkrijgen bij dat kind van Bethlehem. En dat maakt het toch ook werkelijk kerst. Nee, kerst zonder kennis van Christus. Als je dit niet weet waar Paulus van spreekt. Als je moet zeggen, waar heeft die man het over? De genade van Jezus Christus, ik ken dat niet. Dan laat kerst een diepe leegte achter in uw hart. Maar een rijk, meer dan overvloedige kerst is het daar. Waar een arme zondaar neerknielt bij de kribbe. Om bekleed te worden met de klederen van Christus borgerechtigheid. Misschien is er één of wel meerdere in ons midden. Die bang zijn dat het voor hem of voor haar niet meer kan. Let er dan op waar we deze tekst vinden. Het is aan de brief aan de Korintiërs. En Korinthe was wel een van de meest goddeloze gemeenten die er waren in die dagen. Een goddeloze plaats. Want daar op dat snijvlak van twee culturen kwam eigenlijk alle goddeloosheid samen. En daar leefden ze. Afgodendienaars, dronkaards, leugenaars, overspelers, mijneder. Als we dat lezen in die brieven die Paulus aan die gemeente stuurt, is dat een hele lijst wat daarin wordt opgetekend. Maar weet wat dat laat zien? Dat Christus Jezus zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd voor zondaar. En als u hier nou zit, zo'n goddeloos. Eén die het zelf niet meer weet en niet meer heeft. Zo'n arme die het moet zeggen, ik heb helemaal niks. En wat ik heb, getuigt tegen mij. En als u moet erkennen een vijand van genade te zijn en te behoren bij een goddeloos en een vijandig volk, weet dat hij voor zulke zondaren zijn rijkdom heeft afgelegd. En echt, u hoeft niets mee te nemen. U bezit ook helemaal niets. En hoe meer de Heilige Geest werkt, hoe armer u ook wordt in uzelf. Maar hoe meer die Geest ook werkt, hoe meer je ook de rijkdom gaat zien die er ligt in Christus. Want wat heeft hij dan niet veel? Alles heeft hij. Alles heeft hij gegeven. Zijn leven, zijn bloed, zichzelf. En prins Emmanuel, die gaf echt alles wat hij had. En zo werd hij gelegd in de kribbe. En zo is hij gehangen aan het kruis. Toe, blijf bij deze Christus dan niet langer weg. Want zolang u tot deze Christus de toevlucht niet neemt, veracht u hem. En blijft u liggen in uw verloren staat. En zit je daar nog. Met een bankrekening. Intens in het rood. Geestelijk bankroet. Voor een heilig en een rechtvaardig God. En als het dan vannacht sterven wordt. Kunt u God niet ontmoeten. Zult u voor eeuwig verloren gaan. Daarom, hoe arm u ook bent en hoe leeg u zich ook voelt, als u nu maar komt, al is het strompelend, al is het hinkend, al is het zuchtend en is het klagend en kun je alleen maar tonen,
je vodden, je vuile zondagsgewaad. En kun je alleen maar de bewijzen van je geestelijk faillissement overhandigen. Maar zo te komen, moeder, arm en naakt. En zo te gaan tot Bethlehem, tot dat kind in de kribbe die zalig maakt. Om daar te mogen buigen bij de kribbe. En om daar te vinden de schatten en de weldaden die daar liggen in dat kind. En om daar te horen uit zijn mond. Ik voor u. Ik uw armoede. Jij mijn rijkdom. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Moeder, kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. Hoe anders zouden we rijkdom in die Christus kunnen vinden, als we zelf nog menen rijk en verrijkt te zijn. Wat een verwondering voor die wijzen uit het oosten, voor die herders uit Efrata's velden. Als ze in hun armoede die rijkdom van die arm geworden Christus mochten zien. En zo danken wij uw naam voor die grote gave van uw Zoon, gelegd in de kribbe, gehangen aan het kruis. Verborgen voor het oog dat zoveel op zichzelf ziet, maar geopenbaard voor diegene die die zelf niets meer hebben. En alles hebben leren zoeken buiten zichzelf in hem. We bidden u, laat dat toch de vrucht mogen zijn van deze kerstdagen. Dat we daar in onze armoede neerknielen bij de kribbe om te verstaan. Zo arm werd de heiland, om uwentwil, om de rijkdom in hem te mogen vinden. Wilt u met ons gaan als we de laatste week van het jaar 2020 mogen ingaan? Geleid u ons in alle opzichten. Geef ons ook een goed toeleven naar die laatste dag van het jaar. En dat we ook in deze week ook zullen overdenken. Alles wat in het achterliggende jaar is gepasseerd. En wilt u ons daar licht op schenken vanuit een geopende Bijbel. Gedenk ze die een weg moeten gaan naar een begraafplaats, naar een ziekenhuis. Of zij die nog werk hebben te doen, wilt u ze daartoe sterken en bijstaan. Zo wacht het alles op uw zegen. En danken we voor hetgeen gij ons schonk. In Christus naam, uit genade. Amen. We willen nog met elkaar gaan zingen uit de 113e psalm. Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Vers 4 van 113. Heen in vrede met u dragende, de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.